Geliefde gemeente, wij waren nog niet met die 16 versen die ons zijn voorgelezen aan het einde gekomen. Uit Handelingen 7. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met vers 9. En ik wilde vanavond met u dat laatste gedeelte tot en met vers 16 overdenken. Ik lees u alleen uit dat hoofdstuk nog voor het 15e vers, Handelingen 7 vers 15. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en Jacob kwam af in Egypte en stierf, hij zelf en onze vaders. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij waren bezig met te letten op de les uit het verleden. Wij zijn gekomen tot en met Jozef en God was met hem. En ik heb getracht aan te duiden waarin deze redenvoering van Stefanus telkens weer als het ware ter onderwijzing, ter ontdekking, ter verduidelijking, dat wat met Jezus Christus is gebeurd, dat is eigenlijk altijd al gebeurd. Altijd was daar boosheid, nijdigheid, jaloezie, als de Heere de laatste de eerste maakte, en van de eersten de laatsten. Dan komen die termen van overleveren, gevangenis, lijden, maar ook telkens weer dat goddelijk ingrijpen waarbij hij verlost uit alle nood. En u hebt zelf al kunnen constateren, wat zijn er dan veel overeenkomsten met wat de Hoge Raad, het Sanhedrin, de leiders, de vaders van Israël met Jezus hebben gedaan? En wat er vroeger al gebeurd is met de patriarchen, met Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Als een vermaning tot voorzichtigheid, onderzoek u zelf eens. Want het is niet zo zoals de nationale trots het zo graag voorstelt. Zo'n prachtige geschiedenis van zulke goede mensen. Abraham, Saad, belangrijke mensen. In onderscheiding met al die heidenhonden, die onbesnedenen. En dat is dan ook de spits van die rede van Stefanus. Om dat verderfelijk hoogmoedige te ontmaskeren. Er is geen reden toe om zo hoogmoedig te zijn. Er is wel reden om te denken: ja, waar zijn wij mee bezig? Nu we Jezus hebben gekruisigd om nu zijn volgelingen van de aarde te verderven, waar zijn we mee bezig? Ik ga dat allemaal niet meer ophalen, want ik wilde graag dat laatste stukje vanavond met u overdenken. Het slot was dus dat die patriarchen, die godzalige oudvaders in hun ogen, die waren toen al vreselijk nijdig en ze verkochten Jozef. En die werd naar Egypte gebracht, buiten het beloofde land, en daar was God met hem. Ook weer zo'n stille vingerwijzing, God was met hem. Want dat wordt ook van de Heer Jezus gezegd, dat God met hem was. En vers 10 vervolgt nog even de Jozefgeschiedenis. Want daar lezen we, en God verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. God verloste hem. God. Let wel. Ook weer een spits. Wie heeft Jezus Christus verlost? God. Hij heeft hem opgewekt uit de doden. Niet de discipelen. Wie dan ook. Zelfs in zijn bittere lijden en sterven zijn de discipelen gevlucht. Zij konden het niet langer dragen. In die spanning van die tijd, van die haat, van die nijd. Weer wordt als het ware Israël op zijn plaats gedrongen. Zij deden Jozef geen behoudenis aan. Zij zijn niet teruggekomen om hem los te kopen uit slavernij of om eens te informeren. Hoe zou het toch met onze broer zijn, die wij zo wreed hebben uitgeleverd en verkocht? Nee, God. De Heere verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Het ging niet van de een op de andere dag. Jaren zijn erover voorbij gegaan. Jaren heeft hij in de gevangenis en in de vernedering verkeerd. Maar God bevestigde zijn bijzondere zorg over Jozef. Al werd hij vergeten door de schenker, God vergat hem niet. En God gaf hem genade. En wijsheid. Zodat hij door zijn wijsheid, die hij van Gods wegen kreeg, aan Farao de weg mocht wijzen. Wat er gebeuren moest. Wat er komen zou. Welke maatregelen er genomen moesten worden. En hij stelde hem tot een overste over Egypte. En zijn hele huis. Farao's huis. Wat merkwaardig. Tegenover die nationale trots moet je eens even proberen de zaak op een rijtje te zetten. De patriarchen met hun oude vader, die zitten in het beloofde land. Maar ze hebben het nog niet. Wel nee, ze hebben het niet. Maar het is het beloofde land. Ik zal u dit land geven. Jozef, in Jacob's waarneming is die dood. De broers die weten het niet. Die durven er niet meer over te praten. Die laten het zo. Hun geweten zal best wel eens gesproken hebben. Maar Jozef, dat is ook een stukje Israëls zaad, zit in Egypte. Als je hem zo ziet, dan zeg je, er is geen onderscheid. Hij heeft hetzelfde afgeknipte haar zo op schouderhoogte, wat toen de mode was bij de Egyptenaren. Hij heeft een dochter van On, de priester van On, Asenat, tot een vrouw. Je zou haast zeggen, gaat die Jozef niet helemaal teloor in die Egyptische cultuur, in die Egyptische leefwijze, in alles. Want, ik heb mezelf ook wel eens erover verbaasd dat ik dacht, als je dan zo'n machtig man geworden bent, Had je dan niet eens een paar verspieders kunnen sturen of zo om te kijken of je vader nog leeft? Zo ver was het nou toch ook niet van uit elkaar. Als een heel landje bijna aan je voeten ligt en je hebt het oppergezag, het opperbestuur, onderkoning van Egypte, dan zou je zeggen, nou ja, het zijn allemaal dingen die kunnen wij niet begrijpen. Weten wij ook niet. En toch, dat typische. De Jood die bad dat elke Samaritaan maar zijn ogen mocht opslaan in de pijn. Zo'n hekel hadden ze aan, de Samaritanen. En nou die Jozef die zit hier in Egypte bij die rijksgrote, hij is de oppergezagvoerder. Hij wordt daar met paard en wagen, een koninklijke wagen met een koninklijke mantel rondgereden. Safnat Paanea, de redder des lands. Ja. Dat moet toch ergens wel geïrriteerd hebben. Dat terwijl de geschiedenis daar in dat heilige land, in dat Kanaan, in dat beloofde land, die loopt straks gewoon dood in de hongersnood. En daar die ene, die in de ogen van zijn broers beter dood kon wezen, omdat het een lastig portret was in hun idee. En om, maar ik zeg erbij, omdat hij de Heere vreesde. Die wonderlijke dromen had gedroomd dat al zijn broers tot zijn vader toe voor hem bogen. Zelfs Jacob, die vond het wel een beetje de spuigaten uitlopen. Hij zegt, ja mijn jongen, zouden dan je vader en je moeder voor jou moeten buigen? Ja. En God was met hem. Meer dan met zijn broers. Die lopen daar met een onbeleden schuld rond. Een bloedschuld. Dat is wat geweest ook hoor. We kunnen daar makkelijk over denken. Maar als je dat gezicht van vader Jacob ziet, dat ook voor zijn tijd oud geworden is van de zorgen. En als ze denken aan zijn grote verdriet dat ze de arme man hebben laten beliegen met die in het bloed gedoopte rok. Ja, je maakt mij niet wijs dat je daar zomaar overheen kunt stappen. Ze hebben geen kant meer uitgekund. Ze konden het niet eerlijk bekennen, maar ze zullen er ook vast geen vrede mee gehad hebben. En als ze het wel gehad hebben, is het een valse vrede geweest. Maar ik denk het niet. En nou die Jozef in dat heidense land, die ervaart God zegen. Mannen van het Sanhedrin, wees toch voorzichtig. Jullie met je geroep, des Heren tempel, des Heren tempel. Een deel van onze geschiedenis heeft zich afgespeeld buiten dit land. In het land van de heidenen, van de verdrukkers, zouden het later worden. Verdrukkers van Israël. Maar daar was God. Met Jozef. En toen. Toen kwam er een hongersnood over het hele land van Egypte. Niemand had het aanzien komen. Ruben niet, Simeon niet, Levi niet, Juda niet, Dan niet, noem maar op. Nee. Er had er geen één gedroomd. Van Jacobs huis niet, of van die inwonende heidenen daar, een droom over 7 vette en 7 magere jaren. Nee. Ging goed. Dit is het land dat ik u wijzen zal. Nog even geduld, dan is het van ons. Die hongersnood kwam niet alleen over Kanaan, maar over al die omliggende landen, ook in Egypte. Maar in Egypte was erop gerekend. Een heiden die had een droom gekregen van God. En Jozef had hem uit mogen leggen. Ja. Er kwam grote benauwdheid. Wat eigenaardige. Die ene broer die zit daar op de troon zowat. Die is een groot grondbezitter geworden. Ja, je moet het natuurlijk denk ik ook zien in het licht van die tijd. Want het lijkt mij zo leuk niet. Het paste echt in die Egyptisch-Adamitische traditie, zo zie ik het. Want als de mensen die boertjes in Egypte geen eten meer hadden, en ze kwamen bij Jozef om koren, dan konden ze het kopen. Maar het geld raakte op. Toen zei hij, geef dan je land maar. Nou, zo raakten die mensen allemaal de land kwijt en dat werd allemaal van Farao. Verviel allemaal aan het koninklijke huis. Ja. Maar daar gaat het even niet om. Jozef die staat daar ook in die cultuur en in die traditie. En ik zie hem een klein beetje als een soort dat hij denkt, nou heb ik jullie gelijk allemaal. Geef je land maar. De honger is een scherp zwaard. Farao krijgt alles in handen. Maar goed, daar spreekt de schrift verder niet over. Maar er kwam grote benauwdheid over de omwoners in Kanaan, de inwoners van Kanaan. En onze vaders, onze goede vaderen, die vonden geen spijs. Hoewel de Heere ze zulke rijke beloften had gegeven, ze vonden geen spijs. Wat zullen die mensen toch hebben afgetopt om wat te vinden? Net als in de dagen van Agab en Elia. Ze hebben gezworven met hun kudde om de laatste beetjes gras weg te grazen. Maar alles houdt op. Je kunt toch alles niet opeten? En Jacob hoorde dan dat er in Egypte koren was. En daar zendt hij zijn vaders, daar zendt hij onze vaders, dat zijn Jacob's zonen, de patriarchen, die zendt hij uit. Wat een wegen. Wat een wonderlijke wegen. Want, daar hebben ze Jozef naartoe gestuurd en ze denken, die is lang dood, die slaven. Die maken het meestal niet zo lang. Terug. Terug. Ze moeten terug. Zie daar Gods werkzaamheden in. Want de Heere vergeeft en is barmhartig. Maar diezelfde Heere zegt ook terug. Kom je, ga je niet, dan breng ik je er wel. En gaat het niet goed, schik dan maar kwaad schiks. Terug. Het huis van Jacob is ergens verspleten. Het is kapot. En dat mag niet. Het gebeurt wel, heel de geschiedenis door hoor. De scheiding tussen het tienstammen en het tweestammenrijk. Maar dat is ook heel smartelijk. Dat is heel erg. Dat hebben de profeten niet leuk gevonden. Dat was ook vanwege de zonde en de afwijking van de Heer. Want dat is niet de begeerte. Jacob's kinderen. Ja. Zijn typen van kinderen bij, maar ze horen bij elkaar. En er is een breuk in het huis van Jacob geslagen. Jozef. En de manier waarop hij van het toneel verdwenen is, is een duistere manier. Jacob weet het niet. Maar God neemt het niet. Want op dat huis van Jacob zijn de beloften van God. Daar is de belofte van het zaad van de vrouw. Daarom zal en moet Juda terug. De ander ook, maar Juda ook. Want Juda is een ingeschrevene in het boek des levens, maar ook het boek van Jezus Christus. Juda, gij zijt het, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. U zullen uw broeders eren, Juda. Maar dan zal de Heere zijn belofte wel doen komen langs een rechte weg. Hoe krom onze wegen ook zijn. En dan zal die Juda, die zal naar voren komen en zeggen: meneer de koning, neem mij dan maar. Sluit mij maar op. Want ik ben borg geworden voor die jongen. Voor Benjamin. Neem mij dan maar. Laat deze maar gaan. Daar zal iets uitkomen van die Christus. Van die belofte. Van dat levenwekkende zaad. Ook persoonlijk. Daarom is het alles zo ingrijpend. Jacob hoort: het leven is in Egypte. Brood. Hoorn. Het leven. Hier niet. Hier gaan we allemaal dood van de honger. Ja, ja. O geliefde. Als wij daarbij bepaald worden. Wat hebben de zonde dan toch teweeg gebracht in ons leven? De zonde die zo aantrekkelijk lijkt. O, wat, al staat de Heere der Goden zij dan boven. Maar, en die kan het kwaad ten goede keren. Maar wat hebben ze ons toch al bezorgd, de zonde. Hoe smartelijk. Wat een verduistering. Altijd weer. Dat hebben wij nou ook nodig om te leren. Als vaders, als moeders, als kinderen. Heren, kinderen, dan moet je niet zat worden om te horen. Heren, bewaar ons tegen alle kwaad, tegen de zonde. Want dat heeft nog nooit anders dan verwoesting en onrust gebracht. Jacob hoort dat in Egypte koren was. En hij is vader. Hij zegt: jongens, gaan jullie naar Egypte. We kunnen hier toch niet op onze dood gaan zitten wachten. We kunnen hier ons toch niet laten verhongeren. We moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Misschien hebben ze wel een beetje gesputterd, want Egypte heeft toch altijd nog die bijsmaak, want daar ging die karavaan naartoe, met Jozef. De gebonden Jozef. Maar ja, Jozef, die zie je nooit meer. Maar toch, het roept herinnering op. Ze zullen misschien wel zeggen: och vader, misschien komt er nog wel een buitje. De regentijd is nog niet om, maar er kwam geen buitje meer. Het bleef droog. Er zit niet anders op. Naar Egypte. Daar gaan dan onze beroemde vaderen op reis naar Egypte. Ja, het is een geschiedenis die hier verteld wordt. Ze zullen met spanning hebben geluisterd, de mannen, ze weten het allemaal wel. Maar wat wil die Stefanus nog, waar wil die heen? En in de tweede reis werd Jozef zijn broeders bekend. De tweede reis. Nou, dat weten wij, dat Heb ik al in het begin gezegd, wij gaan die oud-testamentische geschiedenissen nu niet overdenken. Maar let wel. Ik vraag wel uw aandacht voor het woordje tweede. In de tweede reis. Zij hebben de Here der Heerlijkheid gekruisigd. En Paulus, meen ik, zegt, indien zij het geweten hadden, zij hadden de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Het was verborgen. Voor velen, misschien niet voor allen, maar voor velen was het verborgen. Onwetendheid. En in de tweede reis toen dachten ze, bij de eerste reis toen dachten ze, wat een man, tjong, 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 is niet mee te praten. Hij vertrouwt ons niet. Dat is nare, als je niet vertrouwd wordt. En je bent je van geen kwaad bewust. En je zegt, ja hoor eens meneer de koning of de onderkoning, maar wij zijn vrome lieden. Waarom denkt u nou dat wij hier komen? Wij zijn allemaal zonen van één vader, zoveel. Eén is er niet meer. En één is er nog thuis. Nee, jullie kletsen, jullie zijn verspieders. Jullie zoeken een plaats, een zwakke plaats, om ons land binnen te vallen. Er kan geen lachje af. Ik geloof jullie niet. Je zult me eerst het bewijs moeten leveren dat het waar is. De volgende keer dan breng je die jongste zoon van je vader maar eens mee, die Benjamin. Hoe bezwaard die eerste reis. Ja, ze kregen wel eten, ja. Het geld, ja, dat kwam weer terug. Ja, maar wat was die man streng. Jezus Christus is gekomen en hij heeft ook gezegd, wee u, wee u, schriftgeleerden, godzalige mensen, mensen die zo vroom lijkt, maar het in werkelijkheid ook niet zijn. Mensen die zo naar de letter leven, maar die de geest van het evangelie missen, daarom ook van de wet, liefde. Hè, dat was hard. Het is nooit goed ook. Jezus van Nazareth, die weet altijd wat. Nou heeft hij weer gezegd dat wij de eer van God niet bedoelen, maar dat we de eer van de mensen liever hebben dan de eer van God. Wrong. Moet je kijken, al is nou een mens nog zo'n groot zondaar. Maar hij is opeens klaar wakker. Als hij nou beschuldigd wordt van iets wat hij nou net niet gedaan heeft. Wat hij niet van plan was. Nee, dat is. Daar redt hij de zaak mee. We zijn niet gekomen om te verspieden. Dus wij zijn oprechte mannen. Voel je? Hoe moeilijk. Hè? Ja, het is makkelijk voor een ander te praten, maar dan moet het jezelf eens aangaan. Hè, dat jij met bedoelingen komt om eten te kopen of wat anders, een gesprek te hebben en het wordt zo van de tafel afgeveegd. Ik heb jou wel door, jij komt om heel iets anders. Je bent niet te vertrouwen. En als je dan met ernst zegt, want die mensen waren toen denk ik ook al zo'n jaar of 70. Ik schat me wel ouder misschien. Een behoorlijk eindje. Op jaren, naar onze maatstaven. En zo'n man die nog jonger is. Die daar onbewogen je aan staat te kijken. Die zegt, ik geloof jullie niet. Kan me wel van alles wijs maken. Je hele gewicht. Wat je probeert mee te brengen, dat probeer je toch als je naar zo'n personage toe moet. Dat hele gewicht, dat wordt ondermijnd. Die man die telt het zeker niet. Dat wij geen slaven zijn, dat we vrije mensen zijn. Vrije zonen van een vrije vader. Dat we ons leven lang hard gewerkt hebben om de kost te verdienen. En dat we een God hebben in de hemel die beloofd heeft dat wij het land krijgen. En er is dan helemaal geen oor. Maar in de tweede reis werd Jozef bekend aan zijn broeders. Jezus komt ook voor de tweede keer. Het is Pinksterfeest geweest. En nou wordt niet door Jezus zelf die is opgevaren in de hemel, maar door zijn geest, door zijn getuigen, komt Jezus wederom terug tot het volk, tot Jacob's kinderen, ook tot de vaders, de leidslieden van het volk, voor de tweede keer. En hij kwam goed doende. Nog grootser zou je zeggen dan toen Jezus zelf op aarde was. Want hij had al tegen Nathanael gezegd: jullie zullen grotere dingen zien en doen. Van de schaduw der apostelen werden de zieken gezond. Een maaltijd werd er aangericht, zo overvloedig voldoende. Het was onuitsprekelijk groot. Het lijkt wel alsof die verstoten en verguisde Jozef, Jezus, nog eens komt. Tot dat volk, tot de zijne. In een laatste bekendmaking van het welbehagen van de Vader, eer dat hij weggaat. Wat een herinnering, wat zit er een toespelingen in deze reden. De tweede reis werd Jozef zijn broeders bekend. Niet gelijk. Nee. Maar toen die hoorde dat ze zeiden tegen elkaar: het is afgelopen. God bezoekt onze ongerechtigheid. Want we hebben niet geluisterd toen onze broer om genade bad en schreeuwde: broers, laat me los, haal me eruit uit de kuil, laat me naar vader teruggaan. Oh, doe het toch niet. Nee, we waren kerels. En nou is het gekomen. Een onbestemde angst. Jarenlang, dan weer eens erger, dan weer eens minder. En nou is het gekomen. Niks meer aan te doen. En Juda zegt: nou, ik zal wel geven. Jullie kunnen niet allemaal hier blijven. En Benjamin zeker niet. Doe vader maar de groeten en zeg maar dat als hij me niet meer ziet, dat hij er maar niet op moet rekenen. Maar ik hoop hem eenmaal te zien. Daar staan nou die grote kerels die zo'n groot woord hadden, die zo vroom waren, wilden ze tenminste zijn. Er is niks meer van over. Ze zitten ingespet aan alle kanten, kunnen nergens meer heen. Honger, thuis. Thuis dreigt de dood. Hier zijn ze al een prooi voor de wraak van de onderkoning. Nou worden ze tenslotte nog als dieven uitgemaakt. Lelijke dieven die zelfs die mooie beker van de onderkoning mee durfden te pikken. Lui van de brutaalste soort. Maar dan is het zover. Als Jozef dat merkt. Schuld. Als die merkt dat ze niet meer zo redeneren. Ja, ik blijf niet hier hoor. Waar ben je, min Marie, blijven? Die halfbroer van ons, want ze hadden niet dezelfde moeder. Waar ben je, min Marie, blijven hoor? Dat is beter als wij allemaal. En vader toch nog zoveel tien zonen over. Dat is er niet meer bij. Kijk eens hoe de Heilige Geest soms door een lange reeks van jaren onze hoogheid vermaalt, onze hardheid doet smelten, ons tot het waarachtige bekennen brengt voor de Heere. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ja. En dan kan Jozef zich niet bedwingen. Hij valt zijn broers om de hals. Hij snikt het uit. Nou kan het. Nou kan het, ja. Want de grote mannen zijn klein geworden, heeft hij begrepen. Klein. Zondaars. Ze hebben het verdiend. En er komt iets in uit van het zaad dat beloofd is. Dat gezegd heeft, vader, ik zal borg worden met mijn hart voor dat geslacht. Nou en zo werd het geslacht van Jozef aan Farao openbaar. En Jozef stond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht. 75 zielen, kleine tekstmoeilijkheid, maar daar ga ik niet op in, omdat er sprake is van 70 en van 75 en van in de 60, maar laat ik even rusten. En Jacob kwam af in Egypte. Hè? Die beroemde Jacob in Egypte. Ja, maar is die dan niet gauw teruggegaan? Nee. Toen de honger over was, toen zijn ze ook maar gebleven een poosje. Ja, wat moet je? Ja, je kan wel eens wat doen. Maar wat moet je? Zo gaat het in het leven. Ze zijn in Egypte blijven hangen. Jacob. Jozef was dus een lievelingszoon. Die man die ook niet zoveel tijd had om koffie te komen drinken. Want die had het zo druk met de staatszaken. En met de boertjes de land in te nemen. Ja, maar ze hielden veel van elkaar. En de dromen die zijn vervuld. Daar gaat Jacob. Hij kwam af. Je zou bijna... Ik moet onwillekeurig denken aan een afgang voor het vlees. Een afgang voor het vlees. Daar gaat hij, terwijl hij denkt dat hij zwat al op sterven na dood is, nog de reis maken naar Egypte. Jozef leeft nog. Als ik hem maar gezien heb en gekust, dan is het mij genoeg, dan mag ik sterven. Maar hij heeft nog een heel poosje in Egypte geleefd. Ik geloof nog zo'n jaar of 17. En daar sterft hij, zegt Stevens. Hij en onze vader. Ver van huis. Ja, toch niet. Toch niet. Het is al een klein aanloopje. De Allerhoogste is niet te vangen in een stad, Jeruzalem. In een tempel. In een volk. in een hoge raad. In een systeem. In een aantal leerregels. Daar is de Allerhoogste niet in te vangen. Ze gaan naar Egypte. Jacob zegent de farao in de naam van de God zijner vaderen. En hij is in vrede gestorven. In het verre vreemde land. En de patriarchen ook. Allemaal zijn ze gestorven. Doet een beetje weemoedig aan. De laatste bijbellezing. Hij kwam af in Egypte. En hij stierf. Hij en onze vaders. Allemaal. Maar ze zijn weer bij elkaar gebracht. De scheur werd geheeld. De familie is compleet. Jozef is er weer bij. En zij zijn er weer bij. Hoor je het, Hoge Raad? Hoge Raad, hoe staat het nou met Jezus, de zoon van David, die je verkocht hebt en verraden en veroordeeld? Nog even, dan sterven jullie ook. En dan? Zij hebben nochtans, hoewel als zulke zwervers voortgaande, ze hebben zich vastgeklampt door het geloof aan de belofte. En Jacob heeft gezegd, jongens, begraaf me in Kanaan, Palestina. Want God heeft gezegd dat ons geslacht dat land zal mogen ontvangen. En de patriarchen, die werden ook overgebracht. In het geloof hebben ze bevel gegeven vanwege hun gebeente. Niet hier, maar daar. Is dat zo'n bijzonder land? Nee. Maar het woord, de belofte, de toezegging. Kinderen, zullen het niet vergeten. Vader wil begraven worden bij Abraham, bij Isaac en bij Jacob. Het laatste stukje klopt niet zo erg van deze tekst. Want er staat, in het graf het welk Abraham gekocht had voor een som geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Maar wij weten wel dat Abraham van de zonen van Het een akker kocht. Met de spelonk van Machpela. En Jacob heeft een stukje grond gekocht bij Sichem, van die vader van Hemor. Wat daar de bedoeling van is, daar kan ik wel iets over zeggen, maar dat doe ik nu niet. Dat is goed voor mensen die daar weer de tanden op zitten stuk te bijten, door te zeggen, zie je wel, dat de Bijbel maar een mensenboek is, want dat klopt weer niet. Maar zij zijn overgebracht in het geloof. En de jongens, de kinderen, die zullen daar wat aan hebben. Vader, waarom laat je je gewoon niet hier begraven? Hoe lang? Ik ben hier geboren, vader. Hoe lang wonen we nou al hier? We hebben het toch goed, vader? Toen hadden ze het nog goed, die eerste periodes. Ja, jongen. Maar je vader heeft gehoord dat God het land heeft beloofd. Aan Abraham al, dat jullie het zullen krijgen later. Zul je dat niet vergeten? Nooit vergeten, dat heeft de Heere gezegd. Zo gaan de geslachten heen en sterven. En in hun sterven leggen zij nog getuigenis af van hun hoop op het woord, op de belofte, op het zaad. Zo, kinderen, hoop ik dat jullie ook van ons, vaders en moeders, die ook neigen naar het graf, dat de laatste herinnering mag zijn, Jeruzalem, dat boven is, trekt. Kinderen, zul je dat niet vergeten? Wij gaan naar huis. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd, als ik u plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben. Dat er zo dan een getuigenis mogen achterblijven voor het nageslacht. Opdat zij hun hoop op God mogen stellen en zijn wonderen niet vergeten. Amen.